En het tweede mechanisme is altijd een orgaan. Dat, die of dat.
Een orgaan dat.
Een relatie heeft met, in dit geval, nou ja, of, de dikke darm.
Of een orgaan wat een relatie heeft met de darm. Dat is logisch.
Ja. Net zoals onze slogan die we eerst altijd op onze mooie banner hadden staan, hè?
Ik ben hem al kwijt.
Ik ook.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij graag weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom patiënten niet herstellen? Of wil je weten hoe je deze kennis kunt toepassen in je behandeling? Wij bieden al deze zaken aan in de vorm van e-books, offline masterclasses, online cursussen en natuurlijk onze gratis podcast. Meer informatie vind je op www.revolutionairbehandelen.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Nou, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar lang wanneer je naar deze podcast luistert. En vandaag gaan we het eens hebben over onze Revo-methode.
Ja.
De methode die wij toepassen in onze masterclasses.
Ja.
Die je terug kunt vinden op www.revolutionairbehandelen.nl. En nou ja, een van de masterclasses die we hebben gaat met name over de relatie van de dikke darm met bewegingsapparaat.
Ja.
En gezien de vorige podcast over de darm ging en de podcast daarvoor over de maag ging, kwamen we vandaag uit op de dikke darm en hoe dat wij dat evolutionair, oh nee, de R van Revo stond ergens anders voor. Reactiveringsstrategie, de E staat voor evolutionaire modelanalyse, de V staat voor voorkomen van klachten en de O staat voor het onderzoeken en behandelen. En eigenlijk is dat zeg maar de blauwe druk of de rode draad die door al onze masterclasses heen loopt.
Ja, elke masterclass vertrekt eigenlijk vanuit een klacht. En waar we het vandaag over hebben, over de dikke darm, dan past dat in onze masterclass over een bursitis trochanterica.
Klopt.
En als we dan in de masterclass kijken, hebben we elke keer eigenlijk drie principes. Waarvan het eerste principe eigenlijk een mechanische factor is. Dus iets meer richting ook wel onze oorsprong vanuit de fysiotherapie. Maar we testen dat dan met toegepaste kinesiologie. Het tweede mechanisme heeft eigenlijk altijd een...
Met de neuromusculair testen.
Ja.
Ja. Ja. Bijna hetzelfde.
Bijna.
Ja.
En het tweede mechanisme is altijd een orgaan. Dat, die of dat.
Een orgaan dat.
Een relatie heeft met in dit geval de dikke darm.
Of een orgaan wat een relatie heeft met de darm. Dat is logisch.
Ja. Net zoals onze slogan die we eerst altijd op onze mooie banner hadden staan. Hè?
Ik ben hem al kwijt.
Ik ook.
Gezondheid in de praktijk?
Of nee.
Wetenschap in de praktijk?
Nee, iets van...
Maar je gaat het wel zien als je het door hebt.
Die.
Ja. Ja. Ja.
En het derde mechanisme is eigenlijk altijd een metabool mechanisme. Meestal vertrekkend vanuit het feit dat er een low-grade inflammation is en het hormoon of de neurotransmitter die dan een belangrijke rol speelt in het reactiveren van het immuunsysteem en het niet herstellen van de klacht in de normale periode waarin je herstel zou verwachten.
Ja, en dat normale herstel is een week of zes?
Ja, dat zou het moeten zijn, hè? Ja. Had het toch beter een theetje kunnen pakken, hè?
Ja, het is te laat.
Ja, 42 dagen, hè, waarin normaal gesproken het immuunsysteem een herstelproces zou moeten verrichten. De bekende 6 weken en dan kom nog maar eens terug als de klacht dan nog niet over is.
Juist.
Ja. Dus we gaan vandaag eigenlijk kijken naar een mechanisme, wat dan dus het tweede mechanisme in de masterclass is meestal. In dit geval in navolging van de vorige podcast, de dikke darm. En... gaan we gewoon de letters doorlopen?
Ja, dat lijkt mij het handigste. Daar zit de structuur in en jij hebt graag structuur, toch?
Ja, dat klopt.
Ja.
Nou, trap jij af dan?
Nou ja, de reactiveringsstrategie waar het over gaat, bestaat eigenlijk ook hier weer uit drie delen. En dat komt dan meer uit de osteopathie dan uit de fysiotherapie.
Ja.
Als eerste stelt alles zich ten dienste van het vegetatieve systeem en het is dus ondergeschikt aan levensnoodzakelijke functies. Dat wil zeggen voor spieren en botten betekent dat dus dat die ten dienste staat van de mobiliteit en het functioneren van alle organen en pas secundair volgt het bewegen. En het ontstaansmechanisme van de bewegelijkheid van die organen is terug te voeren op hoe dat we ons embryonaal ontwikkelen.
Ja.
En vanuit die embryologische ontwikkeling volgt eigenlijk een specifieke bewegingsrichting voor ieder orgaan. En die embryologische rotaties, zoals we dat dan noemen, die worden eigenlijk ondersteund en geleid door het parietale systeem, dus door je bewegingsapparaat. Waardoor klachten in het bewegingsapparaat het gevolg kunnen zijn van het steunen en begeleiden van het viscerale systeem van de organen.
Ja, ik leg ook wel eens uit dat het andersom net zo van belang is. Bewegen is dan wel secundair en orgaanfunctie, maar primair gezien is het natuurlijk ook belangrijk dat beweging op zich de organen in hun mobiliteit houdt. Hè. En dat zijn die kettingen, spierkettingen eigenlijk die verbinding maken.
Nou ja, ik maak regelmatig in de praktijk ook de opmerking dat als mensen aan yoga doen, uitstekend, want dat is een mooie mobilisatie van de orgaanmobiliteit.
Ja, precies.
Dus dat is passend.
Ja, nou.
Hij doet het.
Ja, dus dat is dan eigenlijk de R,
ja,
van Revo als het gaat om de viscerale relatie.
Exact. En dan het evolutionaire model, en daar mag jij dan wat over zeggen.
Ja, we hebben verschillende modellen, maar één van de modellen dat gaat over risicofactoren.
Mm-hmm.
En dat zijn dus factoren, als die aanwezig zijn, dan kun je daar eigenlijk direct een actie richting doen om die te elimineren, omdat ze zullen bijdragen aan het oplossen, in dit geval van een darmprobleem.
Juist.
En dit stukje komt dan ook eigenlijk een beetje uit de ortomoleculaire KPNI-achtergrond die wij hebben.
Mm-hmm.
En dan zijn bepaalde voedingsmiddelen misschien gewoon niet zo interessant om te nemen voor de gezondheid van je darm.
Ja, nou ja, het gaat er dan vooral om, we moeten niet vergeten dat we vertrekkend vanuit die klacht van een bursitis trochanterica, we mogelijkerwijs vinden dat de darm betrokken is bij het ontstaan van deze klacht.
Ja.
En als de darm betrokken is bij het ontstaan van die klacht,
ja,
dan zijn er een aantal risicofactoren die dus inderdaad makkelijk te elimineren zijn uit je voeding, omdat alle producten waar we het over hebben, en dat zijn dan melkproducten, graanproducten, suiker, fructose, alle plantaardige oliën, maar ook bijvoorbeeld peulvruchten en sojaproducten, dat die het immuunsysteem achter de darmwand eigenlijk activeren.
Ja.
En via de beschadiging van de darmwand, dus eigenlijk zorgen voor een low-grade inflammation, dus voor het ontstaan van een laaggradige ontstekingsreactie.
Ja.
En die laaggradige ontstekingsreactie remt bovendien ook nog eens de oplossingsstrategie die ons lichaam heeft om die laaggradige ontsteking mogelijk te couperen of in ieder geval uit te zetten.
Ja, sterker nog, dit zit natuurlijk heel erg verbonden met het feit waar we net over hadden, die 42 dagen, die gaat hier dus verlengd worden.
Ja.
Omdat de bedreiging, in dit geval het voeding...
Hij leeft nog. Ja, voor de kijkers, ik sloeg even tegen mijn microfoon aan die dan vervolgens in mijn gezicht terechtkomt.
Ja, als je dit leuk
voor de luisteraars wil zien, bedoel ik. Voor de kijkers op YouTube is het te zien.
Precies.
Ja.
Nee, maar dan is het dus zo, als dat voortduurt, die ontsteking, dat is natuurlijk ook dat is een voordeel. Want daarmee wil het lichaam ook voorkomen dat deze voedingsmiddelen misschien binnenkomen en of nog meer schade kunnen aanrichten. En dus wordt daar eigenlijk al een ontsteking gestart op het niveau van de darm waar het normaal gesproken opgenomen wordt.
Ja, en die laaggradige ontstekingsreactie, zoals ik al zei, remt dus de oplossingsstrategieën van ons lichaam. Dat noemen wij resoleomics.
Ja.
En dat heeft dus een impact op het oplossend vermogen van ons lichaam om die ontsteking te remmen of te laten beëindigen. En er zijn nog een aantal andere factoren die een rol spelen in het beëindigen van die ontstekingsreactie.
Ja.
En ook daar zijn natuurlijk weer risicofactoren van zaken die een rol kunnen spelen bij het verlengen van de ontstekingsreactie in ons lichaam.
Ja. Nou ja, zoals chronische stress.
Ik liet het mopen voor jou.
Ja. Zoals chronische stress, wat ook een activatie van het immuunsysteem blijft geven. Want indien er maar een dreiging van gevaar blijft, moet ons immuunsysteem ook alert zijn op het mogelijk bevechten van dat gevaar.
En dat is wel interessant, want ons lichaam kan gevaar op verschillende manieren signaleren. Ja. En bijvoorbeeld vermoeidheid is eigenlijk een uiting van iets waarvan het brein denkt dat het een gevaar is.
Mm-hmm.
Pijn is een uiting van iets waarvan het brein denkt dat het gevaar betekent.
Ja, maar het zou ook een emotie kunnen zijn.
Ja.
Of een sociale factor enzovoort.
Ja.
Ja.
Komt allemaal in al die masterclasses pikken we er eentje uit, zeg maar.
Ja.
Die passend is bij het thema van die masterclass.
Ja.
Die je terug kunt vinden op revolutionairbehandelen.nl.
Precies. Denk bijvoorbeeld ook aan een tekort aan vitamine D. Een belangrijke factor in het reguleren, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Van het immuunsysteem, van het rijpen van onze APC-cellen.
Antigen-presenting cells.
Dus eigenlijk een immuunreactie die niet zomaar uit de hand kan lopen. Hè, dat is wat vitamine D voor een deel controleert.
Ja. Vitamine A?
Vitamine A, daar weet ik van dat het in ieder geval inwerkt op de arylreceptor in de darm. Wat ook een belangrijk anti-inflammatoire mechanisme is. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld waar wij het ooit vaker over hebben gehad, over het NRF2-gen, het vitaliteitsgen.
Vitagenen, ja.
Ja, de vitagenen, ja. Ja.
Tekort aan, een hoge oxidatieve belasting. Nou ja, een hoge oxidatieve belasting is natuurlijk een probleem voor onze mitochondriën.
Ja.
Mits die dan inderdaad in de mitochondriën plaatsvindt, die oxidatieve belasting, kan ook in het cytoplasma plaatsvinden.
Ja.
Daar heeft het een andere impact.
Ja.
Een hoog calorisch voedingspatroon speelt een rol.
Dat kennen wij eigenlijk niet echt, hè? Evolutionair gezien toch? Dat is ook het idee.
Ik wou zeggen, wij kennen dat toch? Hebben we net gedaan tussen de middag.
Ja, wij wel.
Maar dat was ook intermittent. Want meestal doen we dat niet.
Ja, precies.
Maar een hoogcalorisch voedingspatroon, als er meer dan 225 kilocalorieën per 100 gram voeding in je maaltijd zit, dan wordt dat gezien als een hoogcalorische inname. En dat lokt een postprandiale immuunrespons uit.
Ja, precies.
Hoog koolhydraatrijk voedingspatroon, hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Roken en alcohol heeft impact op die rhizoleomics. Pesticiden, insecticiden en weekmakers zoals PCB's en dergelijke natuurlijk ook.
Ja, volgens mij wordt dat tegenwoordig zelfs wel gezien als een van de grootste externe factoren die wij in ons lichaam intrekken. Die ons chronisch eigenlijk belasten met toxische.
Nou ja, eigenlijk is die reacties. Darmwand is ook de barrière tussen onze binnenwereld en de buitenwereld.
Ja.
En als die darmwand kapot is, dan komt de buitenwereld dus binnen. En dat activeert zelfs je immuunsysteem.
Ja.
En dus dat zijn dingen die een rol spelen. En dan zien we vaak in hoogcalorische voeding ook veel fructose.
Ja.
En fructose is natuurlijk ook een risicofactor. Fructose, daar kan onze lever niet zo heel veel mee. Dat betekent dat het eigenlijk heel snel wordt omgevormd in very low density lipoproteins. Dat is dan het VLDL, wat de voorloper is van LDL.
Ja.
En daarmee wordt het dus niet gebruikt in de citroenzuurcyclus om ATP te maken.
Ja.
Dat is een van de redenen waarom onze levers eigenlijk meer en meer aan het vervetten zijn.
Ja. Nou ja, en ook evolutionair gezien was natuurlijk die hoeveelheid fructose maar beperkt beschikbaar. En zelfs misschien seizoensafhankelijk beschikbaar.
Nou ja, aan het einde van de zomer, als al het fruit rijp is.
Ja,
dat was eigenlijk de periode waarin er veel fructose te vinden was in onze voeding. En dat had een evolutionair voordeel. Omdat fructose ervoor zorgt dat je hypothalamus als het ware wordt uitgeschakeld. Waardoor je niet zo snel verzadigd bent en je kunt blijven dooreten.
Wintervachtje.
En op die manier een wintervachtje en een wintervelletje kunt kweken, zeg maar.
Ja.
Om die winter door te komen, inderdaad.
Maar wij lopen, of nou ja.
Alleen winter never comes anymore.
Ja, precies. De hele jaar rondlopen met een wintervelletje.
Ja.
Nou ja, dit zijn dus voorbeelden van risicofactoren. In dit geval het evolutionaire model wat we gebruiken bij de dikke darm. Maar dat kan natuurlijk ook een ander model zijn. Hè. Je hebt ons vaker, mensen hebben ons vaker horen spreken over bijvoorbeeld energieverdeling. Ja, dat is ook een model wat we gebruiken. Maar we gebruiken bijvoorbeeld ook modellen om emotionele en sociale factoren in kaart te brengen. Dus ja, dat zijn de dingen die bijvoorbeeld onder de E vallen. En dat is wel interessant, want dat is denk ik ook een stuk waar de mensen die in onze masterclasses zitten, nou ja, niet zo snel naar zouden kijken. Als het gaat om emotionele en sociale factoren, hoe breng je dat nou daadwerkelijk in kaart? Want de overkoepelende factor, een benoeming als zijnde stress.
Dat is wel heel kort door de bocht.
Ja, want al die factoren, of het nou een emotie is, of een sociale factor, of het is een gedachte, die zijn op zichzelf staand, geven ze een andere verandering van de fysiologie in het lichaam.
Precies, dat wil zeggen dat dus iedere stressor, in het, als dat, of dat nou een gevaar is, of dat dat nou een infectie is, of dat dat nou een gedachte is, of dat dat nou een emotie is, of sociaal onrecht, transgenerationeel, er zijn allerlei associated molecular patterns. En associated molecular patterns betekent eigenlijk dat er moleculaire patronen zijn die geassocieerd kunnen worden met deze specifieke stressor.
Ja.
Dus een sociale stressor geeft mogelijk andere klachten dan een emotionele stressor. Een van de dingen die bij een emotionele stressor voorkomt is bijvoorbeeld het ontstaan van of het reizen van bacteriën doordat de mondbarrière niet goed functioneert. Waardoor bacteriën terecht kunnen komen in de schouder. En nou ja, dan kun je een frozen shoulder ontwikkelen. Dat is dan het onderwerp van de masterclass op 19 december. En nieuwe data staan op revolutionairbehandelen.nl. Maar we hebben ook over die reizende bacteriën gesproken in het kader van lage rugklachten.
Ja.
En op het moment dat iemand geen klachten heeft van bloedend tandvlees nadat er geflost of gestokerd wordt, zeg maar. Mm-hmm. Dan is dat eigenlijk al een uitsluitingscriterium voor een emotionele associated molecular pattern.
Ja. Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de sociale factor, dan zie je vaak, er zit een hele cascade van reacties in, van oxidatieve stress in je prefrontale cortex, waardoor ook dat deel van de hersenen specifiek uit functie gaat en je bijvoorbeeld bepaalde besluitvorming niet meer makkelijk doet. Dat
je niet overziet wat de consequenties van de besluitvorming zijn.
Ja, eigenlijk een stuk controleverlies, maar ook een stuk ontsteking in de hersen, waardoor je ook weer onverzadigbaar wordt. Dat is weer een heel ander patroon daar gaat zien.
En zo heeft ieder evolutionaire modelanalyse een specifiek patroon bij een specifieke stressor. En dat zijn de dingen die we dus in die masterclass volgen eigenlijk als leidraad.
Ja, exact. Tijd voor de volgende letter, voor de V.
Voor de V van voorkomen van klachten. Wat zou je preventief kunnen doen? Nou, in het geval van een dikke darm zou je natuurlijk naar de voeding kunnen kijken.
Ja.
En een van de dingen waar we naar kijken in de voeding is de glycemische index. Dus de snelheid waarmee de bloedsuikerspiegel stijgt. Dat staat natuurlijk in relatie tot wat ik net vertelde. Hè? Dus de 225 kilocalorieën per 100 gram voeding.
Ja.
En een hoge glycemische index, dat zijn vooral voedingsstoffen waarbij de koolhydraten behoorlijk snel worden opgenomen.
Ja.
En die hebben wij onderverdeeld in groenzaken die we prima kunnen eten.
Ja.
Naar oranje zaken die we niet zo vaak zouden moeten eten. Oh, geel. Zie ik nu.
Ja.
Ik zit in de war met een ander schemaatje wat ik wel eens ooit gezien heb op dit niveau.
Ja.
En dan hebben we als laatste natuurlijk de dingen die we eigenlijk zo weinig mogelijk of zelfs niet zouden moeten eten. Zo weinig mogelijk is oranje en rood is natuurlijk analoog aan een stoplicht.
Ja.
Dat was het idee.
Ja.
Hetgeen waar je zo weinig mogelijk zou moeten eten.
Ja, en de verschillende combi's ook. Hè. Dus hier staat bijvoorbeeld de oranje voedingsmiddelen. Die hebben dan een vrij sterk vermogen om zich op te hopen in vetweefsel.
Mm-hmm.
En die behoor je. Nou ja, het zou interessant zijn om die dan altijd te combineren als je ze eet met iets groens wat een heel laag vermogen heeft. Dan kan je toch die dingen wel eten.
Maar compenseren.
Maar een beetje compenseren.
Ja, ja. Ja. Dus dat is een deel van voorkomen. Wat hebben we nog meer? Nou, dan gaan we al naar onderzoek en behandelen, denk ik.
Dat denk ik wel, ja.
Nou ja, en in het geval van deze masterclass leer je dan een aantal technieken om iets te onderzoeken.
Ja.
En zoals gezegd doen we dat met neuromusculair testen. Dus met andere woorden, we doen spiertesten, maar niet in kracht op de spier zelf. Maar meer over hoe snel het zenuwstelsel reageert op een prikkel als het gaat over deze spier.
Klopt.
En ieder orgaan heeft een bewegingstest. Dat hebben we osteopathisch geleerd. En iedere spier heeft ook een specifieke spiertest.
Ja.
Nee, ieder orgaan heeft een specifieke spiertest. Want het is uiteraard logisch dat iedere spier een
specifieke spiertest heeft.
Ja, precies. Nee, dus een orgaan heeft zowel een bewegingstest als ook een spiertest. En dat kunnen we gebruiken in onze diagnostiek.
Ja, bijvoorbeeld bij het vaststellen van iets wat bij een bursitis trochanterica van belang is ook gewoon de bewegelijkheid van de heup zelf natuurlijk.
Van het articulatio coxofemoralis.
Die.
Ja.
En we gaan dan bijvoorbeeld de heup testen in endorotatierichting. Want als daar een heup is die niet wil endoroteren, en wat dus betekent dat hij in een exorotatiestand gefixeerd staat, dan geeft dat een slechte krachtsluiting eigenlijk van het heupgewricht. De zogenaamde maximum loose back position is de positie waar de heup dan in staat.
En als hij altijd in die positie staat vanwege een beperking naar endorotatie.
Ja, dan is die heup altijd afhankelijk van actieve stabiliteit. Ook in fases waarin je eigenlijk op het been steunt, waarin hij meer afhankelijk zou moeten zijn van zijn passieve stabiliteit.
Ja, de maximum close back position.
Ja, met als gevolg een predispositie om overbelasting op je spier-peesapparaat rond het heupgewricht te krijgen, waar natuurlijk de bursitis onder valt.
Ja, de loose back position leidt dus tot periarticulaire structuurbelasting.
Ja.
In een fase waarin er een close back position had moeten zijn.
Ja.
En als er een close back position te veel is, dan leidt dat eerder tot artrose en artritisachtige klachten.
Ja.
Om daar een differentiatie in te maken.
Ja, en deze endorotatie van de heup is natuurlijk vanuit het concept waar we net al over spraken, relatie met viscera, ook nog eens gerelateerd aan het laatste stuk van onze dikke darm.
Precies.
En dus op die manier.
Op zich moet je het meer om precies te zijn.
Ja. Is eigenlijk de.
Dus niet de endeldarm, wil ik daarbij zeggen.
Mm-hmm. Ja, op die manier is er dus een relatie tussen een bursitis, een heup en een darm.
En de dingen die we dan testen als het gaat over de darm, de spier die daarbij hoort, is de tensor fascia lata.
Ja.
En we zien in de praktijk natuurlijk heel veel mensen die zowel klachten hebben van de maag-darmkanaal,
ja,
als ook heupklachten hebben. En waarbij de tensor fascia lata vaak door de man valt als het gaat om neuromusculair testen.
Ja, en dan kan die spier op twee manieren reageren. Als je dat gaat doen, dan kan het zijn dat die spier zogenaamde hypotone reactie geeft.
Dus dat die zwak is als je hem test.
Ja, en het kan ook zijn dat die pas zwak wordt indien we met het kidney 27 punt testen. Wat eigenlijk betekent dat deze spier een hypertone status is. En dat kun je pas onderscheiden als je dit punt gebruikt, omdat die spier anders hetzelfde reageert als een normale spier.
Er is dus een onderscheid te maken tussen een normotone spier, een hypertone spier en een hypotone spier.
Ja.
En dat leer je allemaal in die masterclass natuurlijk.
Ja, want
die
beide.
Die kan vinden op revolutionairbehandelen.nl.
Ja, want, want beide uitkomsten zeggen iets over de darm.
Ja, nou ja, ik heb altijd begrepen dat als een spier hypertoon is, dat dat betekent dat het orgaan vaak ook in een hyperreactie zit.
Ja.
En hypotoon betekent dat die spier minder functioneel is, maar dat ook dus die darm in een hypotone functie plaatsvindt.
Ja. Ja, je kan dat één op één een beetje met het metabolisme in het orgaan wegzetten. Hè? Dus een verhoogd metabolisme, vaak de eerste fase ook als een orgaan moet gaan compenseren. En als het lang duurt, dan leidt het misschien tot uitputting.
Precies, en dan krijg je dus een hypotonie.
Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld ook nog een test. We doen altijd graag meerdere testen. Want als je
All roads lead to Rome.
Precies, het geeft meer zekerheid voor je diagnose. En als je dan vervolgens je interventie wil bepalen, kun je ook op al die testen terug gaan kijken of die interventie al die testen verbetert.
Nou ja, dat is wat in de praktijk heel vaak onze patiënten overtuigt van hetgene wat we aan het doen zijn. Omdat als wij een interventie gevonden hebben, die interventie ook daadwerkelijk alle bewegingsbeperkingen en alle spiertesten die we gevonden hebben, zou moeten laten wegvallen.
Ja, precies. En er is dus ook een, is het eigenlijk het is een beetje een reflexogene relatie. Hè? Het is ook een embryologisch iets. Eigenlijk is het overeenkomstige vormen.
Ja, dus bijvoorbeeld zo dat als we bijvoorbeeld de nier testen, en dat is eventjes voor wat betreft de darm niet zo van toepassing, maar het is een makkelijk voorbeeld.
Ja.
Een elleboog is een van de manieren waarop we de nier testen.
Ja.
Een knie is een andere manier om die nier te testen. En wat we dus vaak zien, is dat als er een elleboogbeperking is in flexie of extensie, of een knieflexiebeperking of extensiebeperking, dat vaak de regio van de nier inderdaad een rol kan spelen in het ontstaan en in stand houden van klachten. En de gedachte daarachter is dat als je een gebogen ledemaat hebt, dat dat quasi een vorm van een nier heeft.
Ja.
En wat ik dan altijd uitleg, er is nog een structuur in ons lichaam die dezelfde vorm heeft als die ledemaat, en dat is je onderkaak.
Ja.
Dus soms zie je dat bijvoorbeeld er een duidelijke relatie is tussen S1 en de nier, En dat de nier een beperking heeft. Maar dat als je die behandelt en de klacht komt toch terug. Dat vaak de onderkaak ermee te maken heeft. Ja. En dan kom je vaak in dingen zoals kaakklemmen of bruxisme. Hoe noem je dat nou? Kaakklemmen en die andere is tandenknarsen.
Ja, dat is bruxisme.
Ja, precies. Ja. Maar dat weet misschien niet iedereen. Ja. Als oorzaak voor het ontstaan van een rugklacht bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal dingen die je dus via die testmethodiek die wij gebruiken... Ja. Op meerdere manieren kunt bevestigen... En in een behandeling kan laten zien van, joh, als we dat behandelen of als we daar iets mee doen, dan zie je dat die testen veranderen. En dat is natuurlijk van onschatbare waarde, omdat mensen de deur uitlopen met het idee van, hey, die mensen hebben eigenlijk begrepen hoe dat zit bij mij.
Ja, en in dit geval, als het over de darm gaat, dan testen we dus eigenlijk de radius en ulna ten opzichte van elkaar. Omdat ook, dat is een beetje moeilijk misschien als het niet visueel is, maar... ook de dunne en de dikke darm in een soortzelfde richting een glijvlak hebben met elkaar.
Ja, ja. Maar als je dat precies uitgelegd wil hebben, moet je gewoon naar je masterclass komen.
Je was me alweer voor.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit.
Ik maai het gras voor de voeten weg.
Ja, ja. Zoiets. Nou, dit zijn dan bijvoorbeeld de drie testen die we doen. En het interessante wat we dan gaan doen, is we gaan bepalen welke regio van die darm, en dat doen we met onze magneet.
Onze magic magnet.
Ja, precies. Welke regio de regio's waar een interventie moet gaan plaatsvinden. Dus we gaan letterlijk met die magneet op de darm zoeken. Welke regio van de darm, en dan moet je dus gewoon gaan proberen. Het is, en we plaatsen de darm op de magneet en we gaan...
Serieus?
Ja, heb je nooit gedaan?
Nee, heb ik nog nooit gedaan. Oh. Maar je bedoelt de magneet op de darm.
Ja, gaat goed vandaag. Dat is de test van de spiertest, of was het?
Ja.
Relatie met de spier.
Dat iedere spier een specifieke spiertest heeft. Ja.
Dus we leggen die magneet op die darm.
Heel goed.
En dan gaan we die voorgaande testen, dus de enderotatie van de heup, de radius ten opzichte van de ulna en de tensor.
Gaan we opnieuw. Van de tensor fascia late.
Ja. Ja. Die gaan we opnieuw doen. En dan gaan we kijken of als het mooiste is als alle drie de testen dan negatief zijn.
Ja, duidelijk.
En dan hebben we het opgelost.
Nou ja, dan weten we in ieder geval de eerste stap in de behandeling.
Ja. Dat was het.
Dat was het. Nou ja, we hebben even kort overzicht gegeven van hoe een masterclass er bij ons uitziet.
Ja.
Nogmaals, als je meer informatie wilt over die masterclass, kun je kijken op revolutionairbehandelen.nl. En ik denk, ik heb geen quote. Want ja, een quote hierover was er eigenlijk niet.
Nee.
Nou ja, Hippocrates heeft ooit gezegd, de dood huist in de darm. Dus het is wel belangrijk om goed te kunnen testen.
Ja, denk ik ook. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. Informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.